Ja, eigenlijk die geschiedenis die we net gelezen hebben, die moeten we niet loszien van de geschiedenis die ook staat in Lucas 5. Dat hoef je op zich niet bij te pakken, want dat is denk ik een bekend verhaal. Dat de discipelen daar ook een keer zo'nzelfde situatie hebben meegemaakt, dat ze een leeg net hadden aan het einde van de avond. En dat ze aankwamen met een bootje die, op die dag, en dat ze dus helemaal niks hadden. En dat dan Jezus de timmerman, notabene, tegen hun gaat zeggen, ga naar het diepere gedeelte, vaar af en gooi je net daaruit en je zult vangen. En dan zegt Petrus, nou, maar we hebben de hele nacht gevist, we hebben niks gevangen, dus het zal niet helpen en het is overdag. Maar Jezus zegt, ga naar het diepere gedeelte en dan gaan ze daar en dan gooien ze het net uit en dan vangen ze ook heel veel. Precies hetzelfde eigenlijk als wat hier plaatsvindt. En heel belangrijk, ook voor vanmorgen, is dat aan het einde van dat van die geschiedenis, aan het einde van dat wonder, dan zegt Jezus tegen zijn discipelen, vanaf nu af aan zult u vissers van mensen worden. En dan verkopen ze hun boot, of dan geven ze de boot misschien aan hun familieleden, en dan gaan ze vanaf dat moment fulltime met Jezus mee. En voor die tijd deden ze dat denk ik parttime, dat ze dan weer naar huis gingen. Maar daar staat ook, vanaf dat moment verkopen ze dus een boot, en dan gaan ze dus met Jezus mee en dan worden ze zijn leerling voor nog 2,5 jaar of voor 2 jaar. Dus er is een periode geweest dat ze nog niet echt fulltime met hem meegingen, maar vanaf dat moment wel, in Lucas 5. En dan gaat Jezus hen kneden en vormen als zijn discipelen, als zijn leerlingen. En dan krijgen ze hele mooie wonderen te zien, dan krijgen ze de mooiste preken te horen, ze krijgen allerlei gelijkenissen uitgelegd. Maar dan, als Jezus naar het einde toe gaat, dan vindt er een heel groot drama plaats. Want Jezus wordt gekruisigd en Petrus, nota bene, degene die altijd vooraan stond, die verloochent Jezus 3 keer. En niet 1, maar 3 keer zegt hij openlijk dat hij niks met Jezus te maken heeft. En dan gaat het eigenlijk bergafwaarts met de discipelen. Ook alle andere staten verlaten hem. En Petrus die voelt zich misschien wel mislukt. Hij heeft misschien wel gefaald als discipel, als de leerling van Jezus. En vandaar dat ook sommige mensen zeggen dat hij daar in vers 3 van het hoofdstuk van vandaag, Johannes 21, daar staat, ik ga vissen. En sommigen leggen dat uit dat hij misschien zo teleurgesteld was in Jezus en dat hij zo maar weer zijn visserij op ging pakken. Ik denk zelf dat het niet zo is, dat hij niet daarom gaat vissen. Maar dat hij het gaat doen omdat hij brood op de plank moet hebben. Maar ook vooral omdat hij de weg kwijt was. Jezus openbaarde zich nog maar een aantal keren nadat hij gestorven en begraven en opgestaan was. En Jezus was niet meer dagelijks bij hen. Ze waren denk ik de weg kwijt. En ze wisten niet goed wat wil God nu verder met ons leven. En ze waren de weg kwijt. En daarom, Petrus die wil toch nogmaals brood op de plank hebben. En daarom zegt hij tegen zijn andere vissers, nou laten we maar weer gaan vissen. En, of ik ga vissen, zegt hij, en de anderen die gaan met hem mee in vers 3. Dus ze pakken hun oude beroep weer op. Jezus had nog niet heel duidelijk tegen hen gezegd, jullie moeten de wereld ingaan, jullie krijgen de Heilige Geest. Dat was allemaal nog niet geopenbaard. Dus Petrus die gaat weer naar zijn boot toe. En daarom zeg ik ook dat het waarschijnlijk aan zijn familie gegeven is, want hij heeft in één keer weer die boot. En hij gaat daarmee de zee op. Nou, de vissers, Petrus en zijn vrienden, die proberen de hele nacht te vissen. Maar, zoals we weten, zoals we net gelezen hebben, het liep uit op een totale mislukking. Vers 3. Ze vingen helemaal niets. En ik ben ervan overtuigd dat de andere bootjes die op dat meer daar ook aanwezig waren, die hebben waarschijnlijk gewoon goede visvangst gehad. Al die vissen die gingen natuurlijk naar die bootjes van die andere mensen. Want hier zat iets achter, dat was natuurlijk het plan van God. God hield die vissen uit de omgeving van de boot van deze discipelen. Want het moest namelijk gebeuren. Ze vingen niets, maar er zat een groot plan achter. Er kwam zelfs niet één vis of een paar kleine visjes. Nee, niks. Ze vingen de hele dag, de hele nacht niets. En ik heb me dat afgevraagd. Hebben die discipelen dan niet zichzelf afgevraagd, hoe komt dit nou dat we nou helemaal niets vangen? Begon er misschien geen lampje te branden aan dat wonder in Lucas 5? Dat ze daaraan moesten terugdenken. Ik denk het niet. Want je leest daar ook helemaal niets van. In ieder geval helemaal niets. Een totale mislukking. Ja, dat kan ook zo zijn in ons leven. Hè, dat wij misschien wel ons herkennen in Petrus. In de discipelen. Dat je er eerst heel vol ervan was. Dat je allerlei bijzondere dingen met God hebt meegemaakt. Wonderen. Je hebt de prachtigste preken gehoord. En dan was je diep door geraakt. Maar dan kwam er een periode in je leven. Ja, dat het allemaal niet meer zo goed helder was voor je. En dat God op een afstand stond. En dat je het gevoel hebt dat je netten leeg zijn. Dat herkennen we toch in ons leven. Het is niet altijd dat we op de toppen leven. Nou, in ieder geval deze discipelen, daar ging het nu dus. Ja, ze faalden op dit moment ook als vissers. En ja, ik heb een paar principes vanuit deze geschiedenis. 4 principes die ik met jullie wil delen. Ik zal ze even erbij pakken. 4 principes die gaan over het thema Gods doel met onze mislukkingen. Want we moeten toch ook, denk ik, zeggen dat we niet altijd, dat alles lukt in ons leven, dat alles goed gaat in ons leven en dat we nooit mislukken. En daar heeft God ook een plan mee, daar heeft God ook een doel mee. En dat wil ik vandaag met jullie gaan delen. Het eerste principe is dat ons dieptepunt Gods startpunt is. Ons dieptepunt is Gods startpunt. En dat zie je hier ook bij deze discipelen. Toen Petrus en zijn vrienden 's avonds om 6:00 denk ik met hun bootje naar de zee of het meer opgingen, was er natuurlijk nog geen sprake van een mislukking. Het ging allemaal vol hoop, gingen ze daar op pad. En ja, een paar uurtjes later, om bijvoorbeeld 9:00 in de avond, ja, toen hadden ze nog niks gevangen. Misschien waren ze toen wel een beetje ontmoedigd, zo van: hé, we hebben nu al een paar uur niks gevangen. Maar er was nog geen sprake van een dieptepunt. Een tocht over het meer, dat kon nog geen mislukking worden genoemd. Maar toen ze zes uurtjes bezig waren, zo rond middernacht, toen begon het toch wel heel apart te worden natuurlijk, dat ze nog niks hadden. Ze werden behoorlijk terneergeslagen. En ik denk om 4:00 in de nacht was alle hoop, ja, om iets te vangen, waarschijnlijk verloren. Maar het was nog niet op het dieptepunt. Want ze hadden nu al 7:00, 8:00, 9:00 gevist, nog niks gevangen. Maar het dieptepunt was om 5:00 s'morgens. Om 5:00 s'morgens hadden ze iets tegen elkaar dat ze zeiden: ja, laten we maar naar huis gaan, want dit wordt helemaal niks vannacht. En dat was echt het dieptepunt. En het bijzonder is, dan verschijnt Jezus. Precies op het moment dat ze zoiets hadden van: laten we maar teruggaan. Want ze waren 100 meter verwijderd van het meer, dus ze waren weer aan het terugvaren. En dan verschijnt Jezus. Ik vind het zo prachtig. Als ze helemaal op hun nulpunt gekomen zijn. Als ze zeggen tegen elkaar: het heeft geen zin meer. Dan komt Jezus. En ik heb dat ook gezien bij die andere tekenen van Johannes. Bijna bij elk teken van het Bijbelboek Johannes zie je dat ook. Als het midden op het feest is, het bruiloft te Cana, feestvreugde volop, precies op het midden van het feest, is de wijn op. Nou, dat was echt een dieptepunt. Zeker voor zo'n gasvrij land als Israël. Dat is echt een dieptepunt. En dan zeggen ze het: hoe moeten we verder? Hoe moet dit opgelost worden? We kunnen de gasten toch niet naar huis sturen? En dan verschijnt Jezus. Dat zie je ook bij die man die 38 jaar op zijn matje lag. 38 jaar. Nou, de mensen in die tijd werden ook niet super oud. Achter dat zijn leven was eigenlijk al voorbij. Er staat ook dat hij: ja, het heeft geen zin meer dat ik naar dat water loop. Er is toch altijd iemand mij voor. Hij heeft de moed opgegeven. Hij heeft de hoop verloren. En dan verschijnt Jezus. Hij loopt al die andere mensen voorbij en hij gaat die ene man genezen. Op het dieptepunt. Ons dieptepunt is Gods startpunt. Lazarus. Ook een teken. Het zesde teken. Hij is al 4 dagen dood. Martha en Maria hadden nog hoop. Hij zou misschien nog komen. Maar hij kwam niet. Jezus bleef expres nog een paar dagen. En hij kwam pas op het moment dat er al 4 dagen Lazarus, zijn vriend, dood was. Toen ze alle hoop hadden opgegeven. Alle moed hadden verloren. Dan verschijnt Jezus. En zo zie je dat ook bij al die andere tekenen. En dit is een heel belangrijk principe. Ons dieptepunt is Gods startpunt. En dat heb je misschien ook wel zelf in je eigen leven ervaren op momenten dat je helemaal ten einde raad was. Of misschien zit er wel vanmorgen iemand hier diep teleurgesteld. In mensen misschien, in jezelf, in je persoonlijkheid, in je karakter. Je loopt vast op je werk. Je weet niet wat je verder moet. En je hebt alles geprobeerd. Zoals die discipelen, die hebben natuurlijk uren. Ze hebben telkens weer dat net uitgegooid. Telkens weer geprobeerd. Maar het lukt allemaal niet. En dat kan ook zo zijn in ons leven, dat we voortdurend het gevoel hebben, net als een dominosteen, dat alleen maar teleurstellingen, mislukkingen, ontmoedigingen. En zo zit je hier vanmorgen. Eigenlijk met een hart, ja, vol misschien ook wel bitterheid, met hopeloosheid. Je hebt de moed opgegeven. En dan vind ik het zo mooi. En misschien ervaar je dat op dit moment niet, maar kan het zo zijn dat het over een paar jaar of over een paar maanden, dat je in één keer in zo'n situatie komt. En dan hoop ik dat je dit vasthoudt. Dat je nooit de moed moet opgeven. Dat je nooit moet denken, het is een hopeloos. Want je ziet juist op het moment dat wij op het dieptepunt zitten, is het het startpunt van God. En God kan natuurlijk ook in de hoofden werken, dat wil ik niet zeggen. Maar het is wel een principe dat als wij het niet meer weten, dat God kan gaan werken. En dan ook vanmorgen als er zo iemand hier zit, het kan misschien zo zijn dat, ja, de Heer Jezus zich vanmorgen, maar of weldra, al snel, zich aan u gaat openbaren. En dat hij gaat zeggen, zie, hier ben ik. Te midden van je teleurstellingen, je falen en je mislukkingen. En de bemoedigende boodschap van vanmorgen is dus, denk nooit dat het hopeloos is. Blijf hoop hebben en blijf je aan Jezus vasthouden. En dat is dus ook het doel, denk ik, van mislukkingen die wij meemaken in ons leven. Het gaat niet altijd van een leien dakje met de weg omlaag en meewind. Maar Gods doel is ook dat wij telkens weer met lege handen staan. En we zeggen, Heere God, u moet helpen. U moet zich weer opnieuw aan ons openbaren en naar ons toekomen. Dus dat is een doel waarom dat God ons ook laat falen. Dat we met lege handen komen te staan. En dat we de grafiek van ons vertrouwen op het nulpunt is, net als bij de discipelen. En dan vind ik het ook zo mooi, wel een beetje humoristisch, dat de Heer Jezus aan hen vraagt, hebben jullie niet wat te eten voor mij? In vers 5. Jezus wist dat natuurlijk al lang. En dat is een humor. Hebben jullie niet wat te eten voor mij, lieve kinderen? Nou, hij wilde alleen maar horen nee. En dat ze zeggen het ook een beetje, ja, het komt er echt uit, ze hebben niet meer woorden, nee. Maar dat wil God ook graag horen. Dat je dat ook echt zegt, ik heb lege handen, Heer. Ik heb niks. Het lukt niet. Ik faal. Ik misluk. Hier hebt u mijn lege handen. Want dan kan hij zich weer, ja, ook naar jou toe openbaren. Goed, dat was het eerste principe. Het tweede principe is dat Jezus het verschil maakt. Alleen Jezus maakt het verschil. Ze hebben de hele nacht geploeterd, de hele nacht gezweten, zonder resultaat. En dan zegt Jezus, gooi het net eens aan de andere kant. Probeer dat eens. Nou, dat hebben ze natuurlijk al 10 keer geprobeerd. Maar nu zegt Jezus, ze moeten op hem vertrouwen. Gooi het net aan de andere kant. En dan helemaal vol. Dus al die vissen die zwemmen daar naartoe. En het hele net is helemaal vol. Met 153 vissen. Ze hebben denk ik nooit zo'n goede vangst gehad. Want als je op een goede dag, dan had je er volgens mij geen 153. Ik heb ergens gelezen zo'n 20 tot 30. Dat was al heel bijzonder. Maar dit is helemaal vol. Zelfs zo vol dat het tot de rand toe gevuld is. En ongetwijfeld hebben ze toen wel teruggedacht aan Lucas 5. Dat ze ook zo'n moment hadden. Dat net helemaal vol zat. Maar vanaf nu af aan zal dit wonder in hun geheugen gegrift zijn. Voor altijd. Weet je nog dat wij de hoop hadden opgegeven. Dat we de moed hadden verloren. En dat toen Jezus verscheen. En dat toen Jezus kwam. En dat toen het hele net vol zat. En dat is ook straks als ze de wereld in zullen trekken. Dat alle kanten zullen ze opgaan. De ene zal naar Azië, de ander naar Europa. Dan zullen ze altijd onthouden. Weet je nog, toen Jezus kwam, toen zat het net vol. Want jullie zullen vissers van mensen worden. Jullie zullen vissers van mensen worden en dan zullen jullie volle netten hebben. Maar alleen door Jezus. Alleen als Jezus verschijnt. En dit is een heel belangrijk principe om ook mee te nemen in ons leven. Dat het niet een succesvolle spreker is vanmorgen of waar dan ook. Het is geen prachtig gelikt programma wat het verschil maakt. Het is geen schitterend prachtig lied. Het is geen populair boek. Het is geen stappenplan waarbij je allemaal dingen moet doorlopen en moet ploeteren en moet zweten. En dan zul je dit of dat ervaren. Alleen Jezus maakt het verschil. En dat is echt een principe wat heel belangrijk is om mee te nemen. Ook voor de samenkomsten, voor de gemeente, voor de evangelisatie, voor een huwelijk. Alleen Jezus maakt het verschil. En je kunt alles proberen, je kunt ploeteren, je kunt zweten. Dat je alles gedaan hebt, maar echt waar. Ik heb het in mijn leven ervaren, maar ook in heel veel andere mensen levens. Ook met verslavingen, met bepaalde boezemzonden om die te doorbreken. Jezus maakt echt het verschil. Als Hij komt. En Hij is de bevrijder. Hij is degene die je de redder en de verlosser. En dat is denk ik ook het principe wat God in ons, dat is het tweede doel eigenlijk van dingen. Waarom falen wij soms? Waarom proberen we en dan als laatste roepen wij Jezus aan. En dan komt de hulp soms. Niet altijd gelijk. Maar Hij laat ons falen, Hij laat ons mislukken, zodat we echt ontdekken. Jezus alleen maakt het verschil. Hij kan in ons leven het verschil maken. Het derde principe. God schakelt ons in, maar heeft ons in principe niet nodig. Een heel belangrijk principe ook. Dat zie je ook bij deze geschiedenis. Ik vind het ook weer een beetje humoristisch. Dan komen ze eraan, in vers 9... aan land, en dan zien ze daar al vis en brood liggen. God had ze helemaal niet nodig, of Jezus had hen helemaal niet nodig om vis te krijgen. En er lag al een hele maaltijd klaar. En dat zie je ook bij al die andere tekenen, dat Jezus ze in principe niet nodig heeft. Maar Hij schakelt ze wel in. En vers 10 zegt hij, breng de vissen die jullie gevangen hebben. En dat zie je ook bij dat ze dus die aan land moeten halen. En dat ze dus ook, Jezus wil wel graag die vissen er ook nog bij hebben. Dus niet alleen zijn vis, maar ook hun vis. Maar dat zie je ook bij al die andere tekenen die in Johannes besproken worden. In bijvoorbeeld dat Jezus water wijn maakt, zegt hij tegen zijn discipelen, vul de vaten. Jullie moeten de vaten vullen. Hij had natuurlijk ook direct kunnen dat het in één keer al geregeld was. Maar Hij schakelt ze in. Hij zegt tegen de discipelen bij die broodvermenigvuldiging, dat ze ook dat moeten gaan uitdelen. Breng het bij de mensen. Hij had natuurlijk direct dat ze het direct in hun handen hadden bewoord. God kan alles. Maar Hij schakelt de mensen in. Als Lazarus uit de dood is opgewekt, haal de steen van het graf, wikkel de doeken af. Hij schakelt voortdurend in de wonderen de mensen in. Het is eigenlijk ook dat Jezus zegt, jullie moeten iets doen, maar dan zal ik daarna dat doen wat jullie niet kunnen. Het bovennatuurlijke. Dus vul het met water, dan zal ik het moeilijke, het onmogelijke doen, namelijk om er wijn van te maken. En dat is heel belangrijk. God vraagt van ons de middelen te doen, het eenvoudige werk te doen, bijvoorbeeld een dienst te organiseren, een cursus te houden, een alfacursus. Maar wie maakt het verschil? Jezus. Hij doet het bovennatuurlijke werk. En dat vertrouwen mogen we dat doen. In dat vertrouwen moeten we dat zelf doen. Dat Hij ons laat samenwerken met Hem, maar Hij doet het echte werk. Hij doet het onmogelijke werk, het bovennatuurlijke werk. En dat zie je ook bij de Pinksterdag. Petrus die gooit ze net uit. 3000 mensen in één keer erin. Was dat zo'n bijzondere toespraak? Was het een vlammende speech waardoor de mensen getroffen werden? Was gewoon, hij haalt heel veel dingen uit het Oude Testament aan. En hij vertelt dingen over, over Jezus. Dat hij is opgestaan enzovoorts. Maar wat was nou? Petrus was op het nulpunt gekomen. Die was natuurlijk geknakt van binnen. Gebroken van binnen. En God kon hem nu gebruiken op een bovennatuurlijke manier. Want hij was in zijn eigen vertrouwen. Hij vertrouwde niet meer op zichzelf. Maar dat is heel belangrijk. Dat geldt dus ook voor alle situaties. God wil ons inschakelen, maar Hij doet dan het echte werk. Dus daarom dat gesprek met uw buurman of met uw buurvrouw of met de mensen in de straat. Doe dat in dat vertrouwen. En zo ben ik ook hier in Limburg komen wonen en heb ik ook echt gezien dat dat echt werkt. Als je in het vertrouwen op de Heer God met mensen spreekt, dan heb je soms een heel normaal gesprek dat je niet allerlei hele bijzondere dingen hebt kunnen vertellen. Maar God kan daar iets bovennatuurlijks mee doen. En zo mag je ook met je kinderen, die misschien niet meer naar de gemeente komen, of met je kleinkinderen, met dat vertrouwen met hen spreken. Veel liefde geven, een voorbeeld zijn. Ik las op Facebook een uitspraak, het is beter om een onsje voorbeeld dan een kilo preken. En dat is echt zo ook met onze kinderen, met onze kleinkinderen, met onze familieleden die niet gelovig zijn, met onze mensen van in de straat. Een voorbeeld is veel beter dan een kilo preken. Maar wel met het vertrouwen. Het vertrouwen dat God het bovennatuurlijke kan doen. En dat Hij schakelt ons in. Hij heeft ons nodig. Hij heeft geen engelen uitgekozen, maar Hij schakelt eenvoudige mensen, falende mensen, mislukte mensen. En zoals de discipelen in, om grote dingen te doen. En daarom, ook als je bijvoorbeeld veel in het ziekenhuis zit en veel in de wachtkamer zit, bid om gelegenheden dat je iets kan vertellen, dat je hoop hebt, dat je vertrouwen hebt, dat je geduld hebt en dat Gods plan goed is. Je hebt zoveel gelegenheden, maar wel in het vertrouwen dat God het kan zegenen. Maar ik vind het zo mooi dat God falende mensen wil gebruiken, zoals de discipelen. Ze hadden allemaal de Heer Jezus verlaten. Petrus, die wordt gebruikt in één keer voor 3000 mensen. Maar het was wel een falende discipel. God bouwt zijn kerk met falende mensen. Met mensen die ook mislukken. Maar Hij bouwt zijn kerk niet met luie mensen. Hij schakelt ons in. En je zult Gods wonderen zien in je leven op het moment dat je in het vertrouwen op Hem aan de slag gaat. Dus luie mensen zal God niet zegenen, maar wel mensen die met lege handen staan en van Hem verwachten. Het laatste principe. Het geduld van Jezus is onze redding. Ik zei al, Jezus schittert hierin, deze geschiedenis, door zijn oneindige geduld. En dat zal ik uitleggen waarom. Maar het geduld van Jezus is onze redding. God wil dat wij ons verbazen over zijn oneindige geduld. Dat is ook een reden waarom dat wij falen, dat wij mislukken. Hij wil namelijk dat wij in gaan zien dat Hij heel veel geduld heeft. Nou, dat had Hij wel met zijn discipelen. Hij had het natuurlijk ook bijvoorbeeld met de Romeinen die Hem afranselden. Die Hem sloegen. Hij had daar geduld mee. Hij sloeg niet terug. Hij was geduldig. Maar nog veel meer had Hij ook geduld met zijn discipelen. Hoeveel heeft u niet geïnvesteerd 3 jaar lang? Hoeveel keer heeft u bepaalde dingen niet opnieuw moeten uitleggen? En ontdekte hij weer in zijn discipelen allerlei hoogmoed, allerlei problemen en allerlei dingen in hun leven waar zonde. Maar hij had geduld. Hij heeft ze 3 jaar lang geduldig onderwijs gegeven en geoefend, zodat ze eigenlijk gereed waren voor Pinksteren. Maar ook wat een geduld met bijvoorbeeld Petrus. Petrus die hem openlijk heeft verloochend. Nooit is de Heer Jezus uit zijn slof geschoten. Dat hij dacht van, en nou is het afgelopen. Hij had oneindig veel geduld. En ook met die 12 onvolmaakte mensen. Die discipelen, moet voor hem heel erg moeilijk geweest zijn. Hij als de volmaakte tussen een groep onvolmaakte discipelen. Maar waarom zeg ik dat hij ook in deze geschiedenis geduldig is? Omdat hij dat wonder heeft laten plaatsvinden in Lucas 5. Precies hetzelfde wonder, dat hij net te vol zaten. En dat hij toen gezegd had tegen ze, jullie moeten vissers van mensen worden. Die boot heb je niet meer nodig. Die kun je verkopen. Maar hij gaat het opnieuw nog een keer doen. Want hij wil ze weer bepalen bij hun roeping. Jullie moeten vissers van mensen worden. En daarom zegt Petrus ook in 2 Petrus 3 vers 15. Bedenk dat het geduld van de Heer onze redding is. Hoeveel geduld heeft de Heer Jezus niet met ons? Telkens weer, elke zondag weer dingen uitleggen, dingen weer opnieuw aan u wil duidelijk maken. En hij blijft het maar zeggen. Wat een geduld. Hoe is dat met ons geduld? Dat wil ik ook nog meegeven. Hoe is het met ons geduld, onze verdraagzaamheid ten opzichte van onvolmaakte mensen om ons heen? En kijk, als ik het heb over bepaalde zonden, dan herkent de een het wel en de ander niet. Maar als ik het heb over geduld, dan herkent iedereen dat. Dat je man bent of vrouw, oud bent of jong. Allemaal hebben we zo onze dagelijkse irritaties. Ik ben vader van 4 kinderen. Toen ik deze preek klaar had, dan ging God mij direct al allerlei dingen op mijn weg plaatsen waardoor ik getest werd. Het was op een gegeven moment dat onze kleinste Evan, die had een kop koffie omgekiept, stond erin te dansen met zijn blote voeten. En op precies op dat moment word je gebeld. Nou ja, het was echt een oefening. Maar hoe is het met ons geduld als het gaat om, ja, inderdaad kinderen, als je die hebt, die herrie maken. Misschien een partner die vergeetachtig wordt. Een baas die veel eist. Een tiener die chagrijnig is en het altijd met je oneens is. Hoeveel geduld laten wij dan zien? Een partner die een hele andere visie heeft op bepaalde dingen. Een gemeentelid dat graag zichzelf hoort praten en waar je aan ergert. Ja, we hebben allemaal zo onze irritaties en onze dingen die op ons weg geplaatst worden. Maar ik besefte ook weer opnieuw toen ik hierover nadacht. En toen ik dit voorbereidde dat Gods doel met ons leven is om juist die dingen op ons weg te plaatsen. Niet hele extreme dingen, maar gewoon die dagelijkse dingen om ons daarmee te kneden en te vormen. Om ons geduldiger te maken. Nou, als je nou terugkijkt aan je leven en een paar jaar terugkijkt en nu, is daar een verschil? Zie je dat je daarin groeit? We hebben net gezongen dat Jezus in ons een werk aan het voltooien is. Hij wil ons maken naar het beeld van Christus. Hij wil ons geduldig maken, net als Jezus. En daarom plaatst hij allerlei lastige en moeilijke dingen. Ook voor de discipelen. Hij liet dit gebeuren, zodat ze vastliepen. En dat ze ontdekten dat Jezus opnieuw dit wonder laat meemaken. En dat ze opnieuw dus ontdekten van, ja, hij heeft ons geroepen om vissers van mensen te worden. Nou, ik heb goed nieuws, want het is Pinksteren geweest. Wij hoeven niet in eigen kracht nu straks naar huis te gaan. Nou, ik moet geduldiger worden. En ik moet meer op Jezus gaan lijken. Want dat zal je ook gaan falen. Op het moment dat je dat gaat proberen en je krijgt een moeilijke situatie, dan ga je falen. Maar we hebben de Heilige Geest ontvangen. Daarom is het Pinksteren geworden. De Geest die in Jezus was, die geduldige Geest, die is in ons gekomen. En die Geest is in staat om u een geduldig mens te maken. Om in al zijn volheid in u te gaan werken. Moeten we wel die lege handen hebben. Zeggen, Heer, het lukt mij niet om geduldig te zijn. Maar wilt u het in mij leggen wat ik er niet heb? Ik faal, ik struikel, ik misluk. Maar wilt u het in mij doen? En dan nog zul je struikelen waarschijnlijk. En dan zullen we weer ons verbazen over dat God het ons weer wil leren. En dat we weer een nieuwe start mogen maken. Maar we mogen dat echt bidden. Dat God ons karakter ook gaat vormen en gaat kneden, zodat we echt verschil maken, ook wat ik zei, voor de mensen om ons heen, in onze straat en mensen in de familie, dat ze merken, hé, jij verandert. Jij bent vergeleken met vroeger, ben je een heel ander mens geworden. Nou, dat kan God door zijn Heilige Geest. En daarom is het Pinksteren geworden. En daar mogen we ook echt om bidden. Goed, daar wil ik het bij laten. Vier principes die hopelijk nog bij u in gedachten blijven als u deze geschiedenis weer leest. Ons dieptepunt is Gods startpunt. En hij kan ook vanmorgen dit gebruiken om u weer dingen te leren. Goed, we gaan een heel mooi lied zingen. Een lied waar ook, heeft Hin uitgekozen, maar ik zou het ook zo even kunnen uitkiezen, want het is heel mooi aansluitend ook bij de preek. Er kunnen momenten, of er kan ook in uw leven zo'n dingen zijn dat je maar niet mee klaarkomt, waar je maar mee blijft worstelen. Moeilijke dingen in je leven. En soms geeft God oplossingen, maar soms ook niet. En dan toch mogen we weten, God is God. Stil, mijn ziel, wees stil. We mogen wel vertrouwen blijven houden in hem. Ook al blijft dat probleem misschien in uw leven. We mogen wel het vertrouwen in hem blijven houden. Stil, mijn ziel, wees stil. En wees niet bang. En dat vind ik zo mooi van het geloof. Dat wij kracht kunnen krijgen in die moeilijke tijden. Zullen we dat staande doen? nog met dankgebed eindigen? Ja, dat zal ik nog doen. Hemelse Vader, wij komen in vertrouwen tot u. In vertrouwen dat u de zwartste nachten voor ons kan veranderen als Jezus verschijnt in ons leven. Heer, wij willen ons vertrouwen uitspreken op deze morgen in u, Heer Jezus. U bent onze redder, u bent onze bevrijder, u bent onze verlosser. En u kunt ook in deze morgen iemand die vastzit ergens mee, die vastgelopen is, met de een of ander iets bevrijden en verlossen. Want als u verschijnt, dan wordt het licht. Heer, we willen u een zegen vragen voor al deze broeders en zusters. We gaan allemaal door onze beproevingen en zorgen heen. Als we jong zijn of oud, we hebben allemaal dingen in ons leven waar we mee worstelen en waar we mee mislukken en falen. Maar ik dank u, Heer Jezus, dat u het gebruikt om ons te kneden en te vormen, dwars door de, ja, soms ook door de pijn heen. Heer, wilt u zo ons zegenen, ook deze week. We willen in vertrouwen ook straks de gemeente en de kerk uitstappen. In vertrouwen dat u ons wil inschakelen. Heer, doe u het bovennatuurlijke, wij doen het eenvoudige. Heer, als we in gesprek zijn met mensen of als we getuigen van u, door onze wandel, door ons levenswandel of door onze woorden. Wilt u ons zegenen? Wilt u ons gebruiken? Schakel ons in als kleine mensen in de handen van de pottenbakker. Hemelse Vader, we vragen zo uw zegen in Jezus' naam. Amen. We gaan met elkaar de vrede van God zingen.